De Unie is zo sterk als de zwakste schakel.
Dit is NSC in Europa, een podcast van Nieuw Sociaal Contract.
Nieuw Sociaal Contract doet dit jaar voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. Wat kan de partij in Europa bereiken voor Nederland? Het Europees Parlement, Brussel, Straatsburg, het klinkt voor veel mensen ver weg. Waarom is die Europese Unie belangrijk volgens Nieuw Sociaal Contract? Wat zijn de thema's die NSC belangrijk vindt? Wat wil de partij beperken en wat wil zij versterken? Dit is een zevendelige podcastserie waarin we kennis maken met lijsttrekker Dirk Goting. Goedendag Dirk.
Hallo, goedemorgen.
Hij gaat in gesprek met zijn medekandidaten over de plannen, de ideeën, de idealen van NSC in Europa. En in deze tweede aflevering is de gast iemand die niet op die Europese lijst staat. Hij is veel te belangrijk in Nederland. Ik ben heel blij dat hij in Ruurlo is en vandaag niet in Den Haag.
Ik ook.
Partijleider Pieter Omtzigt. Het is wel fijn om eventjes niet in Den Haag te zijn.
Zeker.
Ja, welkom. Dirk, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Want we hebben hier iemand zitten die niet op die lijst staat.
Nee, klopt. Maar we gaan het wel hebben over de relatie van Nederland met Europa. Waar we vandaan komen en ook al het werk wat Pieter al gedaan heeft in Europa. Dus het belang van de rechtsstaat en goed bestuur. Nou ja, daar heb ik heel veel zin in om het daar even over te hebben.
Ik begin altijd, Pieter, deze serie om de kandidaten een paar snelle vragen voor te leggen, zodat we als het ware een soort van paspoort kunnen vormen. Ik dacht, ja, we kennen jou, maar ik doe het toch even. Wie weet, horen we iets nieuws.
Ja.
Waar ben je geboren?
Den Haag.
Hoe oud ben je?
50.
Wat is je burgerlijke staat?
Gehuwd en met ijver. We hebben 4 kinderen samen.
Wat was je eerste baan?
Ik werkte aan de universiteit in Varese. En daarna aan de UvA.
Wat is het leukste aan je huidige baan?
Dat je overal mee mag bemoeien. En dat je, zeker nu we onderhandelen over hoe het landsbestuur eruit moet zien, dat je mee kunt bouwen aan hoe Nederland er over 10 jaar uitziet.
Wat is je grootste hobby? Heb je die?
Ik had ze voordat ik politiek in ging. Ik verlang soms weer naar te gaan zeilen. Soms lukt het me om nog een beetje op het voetbalveld te staan als scheidsrechter. Maar de hobby's schieten er een beetje bij in. En klassieke muziek.
Ja, mijn volgende vraag. Welke muziek geeft je een boost? Klassieke muziek?
Ja. Ja, ik speelde vroeger in een symfonieorkest toen ik studeerde in Exeter.
Favoriete componist?
Dat hangt een beetje van mijn mood af. Soms vind ik het heerlijk om naar Mozart te luisteren wanneer ik aan het werk ben. Soms de Russische componist als ik wat zwaarmoediger ben. En ja.
En als je naar de formatieonderhandelingen moet?
The only way is up.
Wat is je lievelingsplek in Nederland?
Enschede. Of het strand. De eerste paar jaar woonden we in Wassenaar. En het strand daar vind ik ook nog heerlijk.
Je favoriete Nederlandse gerecht?
Favoriete Nederlands gerecht. Ik moet zeggen, wanneer mijn kookbord is het toch wel heel vaak de pizzeria bij ons in de straat. En dat is een echt Italiaan.
Welke Nou ja, in het kader van Europa, alles is inmiddels Nederlands misschien.
Nou, na 7 jaar in Italië verlang ik soms wel eens naar Italiaans eten. Dat moet ik dan wel toegeven.
Welke locatie in Europa heeft voor jou een speciale betekenis?
Florence, Rome, Italië. Ik heb daar 7 jaar gewoond. En verder nog een tijdje in Kopenhagen. Heerlijke stad. En Engeland natuurlijk, ja.
En in één zin, waarom is NSC voor jou de partij?
NSC hebben we opgericht omdat we beter bestuur willen. Na de grote schandalen die we gehad hebben. Als we het beter bestuur niet inrichten in Nederland en Europa, dan krijgen we nog meer schandalen dan we nu hebben. En komen burgers helemaal klem te zitten. En de bestaanszekerheid is zowel Nederland uit het oog verloren. Dat zie je bijvoorbeeld bij het gebrek aan woningen. Maar is ook in Europa uit het oog verloren. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Green Deal. Waar wel aan de natuur gedacht wordt, en terecht zeg ik erbij, het klimaat. Maar onvoldoende aan of het wel kan met de boeren en of de mensen hun energierekening wel willen betalen. Kunnen betalen, willen ze het probleem niet.
Goed bestuur, daar gaan we het ook over hebben. Eerst heel even hier, de Achterhoek. Jij woont nu in Twente, je zei Enschede. Favoriete plaats.
Ja.
We denken bijna dat
is mijn
dat
favoriete
je
plaats om te wonen. Ja, dat is niet de allermooiste stad van Nederland, als dat de vraag was.
Wat is volgens jou dan de allermooiste stad van Nederland?
We hebben een paar hele mooie oude Haarlemmerlandse steden.
Haarlem is
ja, hij is geboren in Haarlem.
Haarlem is de mooiste stad van Nederland.
Maar je komt nu uit Twente vanochtend.
Het is een geweldige stad om te wonen. Ja. De inwoners, een mooie park.
En vlakbij de Duitse grens. Hè? Hier zitten we in Ruurlo, is ook niet zo heel erg
ver weg. Het is een grensstad, het ligt aan de grens. Dus voor ons is het ook heel normaal om naar Duitsland te gaan.
Wat is het gevoel? Ik bedoel, is dat dichterbij dan Den Haag?
Duitsland, ja zeker. Als je in Enschede woont, kun je heel makkelijk in Duitsland gaan shoppen.
Wat gevoel?
Nou ja, kijk, ik zit natuurlijk vaker in Den Haag dan in Duitsland. Dus als ik bedoel, bij mijn huidige werk is Den Haag dichterbij. Maar op het moment dat je in Enschede woont, is de grens is iets reëels. En op het moment dat de accijnzen enorm verschillen, dan gaat iedereen tanken in Duitsland. Of dan worden de boodschappen daar gedaan. Of dan ga je naar het zwembad in Duitsland, omdat het wanneer het mooi weer is. En omgekeerd, de markt in Enschede op zaterdag, daar kun je zowel Nederlands als Duits spreken. Dus die grens is, als je aan de grens woont, is die...
Realiteit van alle dag.
Ja. En als ik dat in Den Haag zeg bij mijn collega's, dan zeggen ze, dat is allemaal ver weg. En dan zeg ik, ja, weet je, ik bedoel, vanaf Den Haag is het iets meer dan 2,5 uur met de trein naar Parijs en 2,5 uur met de trein naar Enschede. Jullie vinden alles ver weg. Ik kan fietsen naar Duitsland.
Heb je hier dan meer een Europees gevoel dan in Den Haag?
Ja.
Terwijl Den Haag in feite de Europese maatregelen beïnvloedt of ontvangt.
Ja, maar Den Haag heeft werkelijk waar geen idee van wat er met grensarbeiders gebeurt. Wat er gebeurt met winkeliers of met pomphouders. Als de prijzen in één keer enorm gaan veranderen aan de ene en andere kant van de grens. Wat er gebeurt met mensen op het moment dat de ene partner in Duitsland werkt en de andere partner werkt in Nederland. Men doet in Den Haag alsof er iets heel raars is. En hier, ja jongen, als je werkloos bent aan de ene kant van de grens, ga je aan de andere kant van de grens werken.
Mag je dan ook verwachten dat mensen hier en bijvoorbeeld in Enschede veel meer een Europees gevoel hebben, dus ook meer connectie met de Europese Unie?
Nou, de regio is niet speciaal de Europese Unie. Laat gewoon heel duidelijk zijn. Met of zonder Europese Unie, die grens is daar. Het is wel eens vaak dat het Europees beleid, dat is heel raar, dat Europees beleid gaat altijd over grote dingen. En dan probeer ik er iedere keer maar in te brengen dat die tienduizenden grenspendelaars, dat die ook serieus genomen moeten worden. En dat het ook niet iets is wat alleen maar groot is, maar ook iets is wat voor alle dag is. Nou, en Duitsland is toevallig voor ons ook nog een buitengewoon belangrijk handelsland. Terwijl bijna niemand meer fatsoenlijk Duits spreekt. Best wel ernstig eigenlijk.
Hoe groot mag Europa worden? Want ik meen dat vorig jaar toen jij bekendmaakte dat je mee ging doen aan de Europese verkiezingen, dat je zei toen van er zit een grens aan samenwerken met Europa. Wat bedoelden jullie daar precies mee?
Nou ja, kijk, we willen heel strikt zijn met de toelating van nieuwe leden. We hebben daar in het verleden fouten mee gemaakt. Dus ik denk dat we...
Wat was de grootste fout?
Toelaten van Griekenland tot de eurozone. Of te snel toelaten van Roemenië en Bulgarije. Dat er na jarenlang geduurd heeft om enigszins recht te zetten. Die landen hebben er wel aan gewerkt, maar die zijn te vroeg toegelaten. Om over de toelating van Cyprus nog maar te zwijgen. Want Cyprus had toegelaten moeten worden als één land. Nu hebben we een land in de Unie toegelaten dat half bezet is. En dus waarvan de helft geen onderdeel uitmaakt. Hoeveel fouten wou we in dat dossier hebben eigenlijk? Zullen we nog andere dingen doen vandaag? Want die lijst is vrij lang.
Eens?
Ja. Ja, nee.
Want jij hebt ook met die landen te maken in de tijd dat jij in Brussel hebt gewerkt.
Zeker. En niet alleen heeft die uitbreidingsgolf, denk ik, in ons deel van Europa een soort van trauma veroorzaakt. Van joh, die trein is wel heel snel doorgedenderd. Terwijl de toetredingscriteria gewoon evident niet vervuld werden. En die eigenlijk het geheel uiteindelijk zwakker gemaakt hebben. Daar zijn we nu op een aantal punten bovenop gekomen, maar op een aantal punten ook niet. Cyprus is nog steeds een groot probleem. Dat is een bevroren conflict eigenlijk. Turkije bezet de helft van het eiland. En maakt dat een enorme blokkade opwerpt, ook binnen de Europese Unie.
Ja, want is dat een principiële kwestie of raakt het ons?
Dat soort problemen raakt ons. Het is natuurlijk vrij bizar dat we in de Europese Unie zitten en in de NAVO. En dat een NAVO-bondgenoot Turkije een Europese Unieland half bezet houdt. Ik bedoel, we praten er nooit over, maar het is ver van hoe je normaal met bondgenoten omgaat, zou ik zo zeggen.
Maar welk effect heeft dat op het Europa waar wij wonen en waar wij bij horen in die Europese Unie?
De Turkse bezetting van Cyprus heeft op zich op ons dagelijks leven niet heel veel effect. Wat wel een groot effect heeft, is als dat soort landen problemen met de rechtsstaat heeft. En dat is eigenlijk mijn grote zorg in Europa. Ik heb de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Ik zit zelf in de Raad van Europa, in de parlementaire assemblee. Dat zijn op dit moment 46 landen, dat zijn wel Unielanden. Maar daar zit bijvoorbeeld Oekraïne in, daar zit IJsland in, daar zit Noorwegen in. Maar er zitten ook alle Balkanlanden in die nog niet in de Unie zitten, maar er wel graag bij willen horen.
De Raad van Europa gaat ook heel erg over mensenrechten.
Dat gaat heel erg over mensenrechten.
Democratie.
Ja, en dat lijkt voor veel mensen abstracte begrippen. Maar dat is een heel groot probleem in de Unie aan het worden. Want de Unie is natuurlijk niet zomaar meer een handelszone zoals die ooit opgezet is. Of we doen samen met de kolenstaal en Euratom. Maar de Unie is natuurlijk een waardegemeenschap. Maar hoe de waardegemeenschap klinkt zo lekker abstract. Maar dat betekent dat wij elkaars rechtsstelsel erkennen. En dat als een ander land een arrestatiebevel voor jou uitvaardigt, dan leveren wij jou uit. Nou, stel je voor dat een ander land een niet functionerend rechtsstelsel heeft of partijdige rechters. Dan hebben we een acuut probleem, want we leveren je daar naartoe uit. Je kunt nog een heel klein beroep doen. Hè? De rechtbank in Amsterdam heeft een keer overbodig gezegd, je mag niet uitleveren.
Precies, ja.
Maar als je een gemeenschappelijke markt hebt, zonder dat je het binnengrenzen controleert, en je hebt een probleem met georganiseerde criminaliteit in een van de landen, dan heb je een probleem dat die criminelen onmiddellijk naar de rest van Europa kunnen. En laten we het zeggen, Nederland heeft een probleem met georganiseerde criminaliteit. Kijk naar de bende van Taghi, waar we nog een aantal over hebben. Dat probleem exporteren wij naar de rest van Europa. Andere landen hebben andere grote problemen. Dus Polen had een groot probleem met de rechtsstaat. Ik was in de Raad van Europa en ben daar nog steeds rapporteur op de rechtsstaat in Polen. En iedereen kan denken dat is een probleem van Polen, maar dat is geen probleem van Polen, want wij erkennen die rechtbanken in Polen, die geen rechtbanken meer zijn volgens het Europese recht, omdat ze niet onafhankelijk zijn. Dat is een heel vergaande uitspraak.
En hoeveel meer landen zijn in jullie ogen of corrupt, of in ieder geval niet in staat om het predicaat rechtsstaat te verdienen, te hebben?
Hongarije heeft grote problemen met de rechtsstaat onder Orbán. En Malta, dat is een ander onderzoek dat ik gedaan heb, heeft een totaal ander probleem. Dus Hongarije heeft een openlijk probleem met Orbán, die een aantal regels het liefst enigszins aan zijn laars lapt. En Malta heeft een groot probleem, omdat de boven- en de onderwereld daar volstrekt met elkaar verweven zijn. Tot en met de top van de politiek in Malta toe. En dat zagen we bij de moord op Daphne Caruana Galizia. Dat was een van de weinige journalisten die daar nog onderzoek naar deed in Malta. En ik heb onderzoek moeten doen naar het onderzoek over die moord. Nou, en daar kwamen echt machtsstructuren uit voort die echt liever niet wilt zien.
Waar ook nog steeds niet de eerste
opdrachtgevers
voor
alleen de uitvoerders zijn. Alleen de uitvoerders worden vervolgd, niet de opdrachtgevers. En dat
maar als je dit laat gaan, wat voor Nederland en wat voor Europa krijg je dan?
Nou ja, als je daar niet tegen aan wilt bemoeien, dan krijg je een Europa waar rotte appels in zitten. En de Unie is zo sterk als de zwakste schakel. Omdat je zoveel gemeenschappelijk hebt, je hebt een gemeenschappelijke munt. De gemeenschappelijke munt gaat down the drain als een van de landen zijn begroting totaal laat gaan. Je hebt één zone waar je kunt rondreizen. Als één land niet oplet met wie de paspoorten kunnen krijgen. Nou, we hebben een aantal landen zoals Malta die paspoorten verkocht aan Russen en Oekraïners en allerlei andere mensen met veel geld en weinig integriteit, zullen we maar zeggen. Ja, die zijn dan niet alleen burger van de Unie in Malta, maar die mogen meteen in elk land van de Unie wonen. Dus één land dat de paspoorten niet op orde heeft en alle Unielanden hebben een probleem. Eén land dat de rechtsstaat niet op orde heeft en alle Unielanden hebben een probleem. Eén land dat de criminaliteit niet voldoende bestrijdt en die criminelen die daar een vrijhaven hebben, die hebben een heel makkelijke uitvalsbasis naar Europa. Want ja, we hebben geen interne grenscontroles. Ik vind het niet erg dat er af en toe wat ingevoerd worden, maar ze kunnen dan overal naartoe.
Maar wat voor Nederland krijg je dan?
Nou, het is niet voor niks een toetreding. Die grondrechten en de rechtsstaat, dat zijn voorwaarden om lid te kunnen worden van de Europese Unie. En dat is niet voor niks, omdat uiteindelijk dat is uiteindelijk het meest belangrijke wat we met elkaar delen. En wat er dus is gebeurd, is dat er dus landen bij zijn gekomen waar het ook vaak achteraf nog verder mis is gegaan. En ik denk dat je daar ook echt een nieuwe discussie moet hebben over uitbreiding dus. Want als dit doorgaat, als die trend doorzet van de ondermijning van de rechtsstaat in een aantal lidstaten, dan hebben wij, zoals Pieter ook zegt, intern binnen Nederland ook gewoon een enorm probleem.
En waar gaan we dat aan merken? Ik wil niet steeds de man of de vrouw de straat hier in huurloden bij halen.
Er zijn hier bijvoorbeeld veel bedrijven in Twente. Die de transporteurs rijden rond in Europa. Die investeren bijvoorbeeld in Hongarije. Wat als je daar investeert in een opslag en een, of een overslagplek en daar ineens een partijpolitieke zaak tegen je begonnen wordt? En dat je eigenlijk je bezit daar of je activiteit daar niet meer beschermd wordt door het recht, zoals je dat zou kunnen verwachten binnen de Europese Unie. Justitie is niet dan niet meer blind in die zin en niet meer objectief. En dat als die bescherming voor onze ondernemers wegvalt in de rest van Europa, dan heb je een gigantisch probleem. En datzelfde geldt voor onze burgers. Dus ik denk dat je daar veel scherpere discussie over moet voeren. De Europese Commissie heeft op dit moment een aantal instrumenten, maar uiteindelijk blijkt dat symptoombestrijding. Het gaat niet echt. Het lukt niet echt om dat schip nog te keren. En dat is wel onze inzet de komende jaren.
Maar welk vertrouwen moet je dan nu als burger van Nederland hebben in de Europese Unie? We weten allemaal dat het met het vertrouwen tussen een burger en een overheidsinstantie niet zo heel goed zit, heden ten dagen. Die willen we herstellen. Maar als je dan dit verhaal op tafel legt, wat moet dan het gevoel zijn over de Europese Unie?
Ze moeten zien dat we er wat aan doen. En dat is wat via de Raad van Europa moet. Dat moet via de Europese Parlement. En dat is waar we mee bezig zijn.
Maar zeggen jullie dan de Europese Unie verrot op dit punt?
Heeft een aantal forse uitdagingen. En het interessante is, wat we in Den Haag vaak doen, en in Brussel ook, is een leuke one-liner of zeggen van het mag niet. Nou ja, wat ik dan zeg is oké, er is een probleem met Malta, dan gaan we dat uitzoeken. Dan ga ik er als rapporteur naartoe en dat is helemaal niet leuk, kan ik u verzekeren. Dat is onder politiebewaking, dat geeft best veel gedoe en is best veel werk. Maar je doet het onderzoek en uiteindelijk mede naar aanleiding van het onderzoek en naar wat dat in Malta losbracht, want ik heb gedwongen dat daar Malta zelf een onafhankelijk onderzoek gedaan heeft, opgezet heeft, is daar de regering gevallen. Zijn daar een paar hervormingen doorgevoerd? Veel te weinig, maar goed. Kijk, of je bent met elkaar verantwoordelijk en je kijkt met elkaar mee en je doet ook wat als het misgaat. Maar wij zijn bij een nieuw sociaal contract wel van de afdeling. Als we zien dat iets misgaat, dan doen we onze ogen niet dicht. Maar dan kijken we wat we eraan kunnen doen.
Maar je keert je gezicht naar de Europese Unie in plaats van dat je je gezicht van de Europese Unie afkeert. Want dat kan zo'n verhaal ook opleveren.
Nou ja, als ergens een probleem is, of dat nou in je eigen voetbalclub of in je eigen kerk of in je eigen politieke partij is, dan heb je maar één ding te doen en dat is op te lossen.
Maar waarom ga jij daar zo ongelooflijk hard voor? Al sinds 2004. In de Raad van Europa. Dat doe je dus nu voor de NSC. Ja. In Den Haag.
Omdat ik gezien heb wat er gebeurt als de rechtsstaat geschonden wordt. We hebben met die toeslagenouders gezien. We hebben het met Groningen gezien. Mensen gaan totaal kapot als je rechtsstaat niet functioneert. Rechtsstaat is heel vaak gebruikt als een soort elitair dingetje. Rechtsstaat. En dan werd dat met groot geprojecteerd. Het ging trouwens altijd over het buitenland, de rechtsstaat. Dat is altijd leuk. Mensenrechten gingen altijd over het buitenland. Nou, de mensenrechten zijn hier geschonden. Ja? De consequenties daarvan waren niet mals. Mensenrechten zijn niet iets abstracts. Als jij je recht bij de Belastingdienst niet kunt halen, kan de Belastingdienst je helemaal kapot maken. Als de politie niet objectief is, dan kun je er hier aan kapot gaan, maar dan kun je er ook in Malta aan kapot gaan als je daar opgepakt kan worden.
Maar waarom geloof jij, en dat is ook een vraag voor Dirk, waarom geloof jij in dat instituut Europese Unie, dat je het vuur uit je sloffen loopt daarvoor?
In de Raad van Europa en al die landen zijn lid van de Unie. Dat is een rare manier hoe dat door elkaar loopt. Kan ik ook zeker ook met het Hof in Straatsburg en Luxemburg. Maar het is niet. Ik geloof in een vorm van Europese samenwerking. Als ik hem op dit moment zou opzetten, dan zou ik hem iets minder diepgaand opzetten dan de huidige Europese Unie. Want ik denk dat de huidige Europese Unie zich met iets te veel beleidsterreinen bemoeit, naar wetgeving op afkondigt. Die niet voor iedereen geschikt is. Maar goed, het is zoals het is. Je zit in die Unie en dan heb je de keuze, of je doet helemaal niks, of je zegt, nou, we gaan eruit. Nou, ik weet niet of u wel eens gekeken heeft hoe het nu met Groot-Brittannië gaat, maar niet altijd even goed. En Groot-Brittannië heeft, nou ja, op een kleine landgrens tussen Noord-Ierland en Ierland na geen landgrenzen en wat dan ook. Ik bedoel, op het moment dat wij uit de Unie zouden stappen als handelsland, u weet niet wat u overkomt. Dus die optie is helemaal niet een leuke. Of je zegt, oké, er zijn problemen. Ik ben als politicus aangesteld om problemen op te lossen. En soms zitten die problemen, vaak zitten die problemen in Nederland. En soms zitten ze in andere landen. En dan probeer je daar een bijdrage aan te leveren. Doe je dat niet, ja, dan hebben we er uiteindelijk zelf last van. En van Polen hadden we op een gegeven moment echt last. Van Malta, ja, de gokbusiness daar, die zit daar. En Dat is niet fijn.
Maar hoe ga jij je daar dan in bewegen? Hè? Je bent natuurlijk tot nu toe beleidsmedewerker geweest, woordvoerder. Nu ben jij aansprakelijk voor NSC straks in het Europees Parlement. Je hebt te maken met deze problematiek binnen de rechtsstaat van Europa. Met staten die ofwel enige mate van corruptie hebben, of in ieder geval niet de wijze van hoe wij democratie ervaren naleven. Hoe zie jij jezelf in dat speelveld?
Het goede nieuws is dat die rechtsstaat wel de afgelopen jaren echt wel meer centraal op de agenda is komen te staan. Dus het beschermen ervan. Er zijn een aantal alarmsignalen afgegaan. En dat is ook mede door wat we gezien hebben op Malta. Wat we zien in Cyprus. Wat we zien in Hongarije met name. Dat is echt. Dat raakt ten diepste waarom wij met z'n allen samenwerken. En men ziet ook wel het gevaar dat dat dus ook het geheel kan ondermijnen. En zeker ook in relatie tot wat er nu in Oekraïne gebeurt, de oorlog. Orbán zijn relatie met Rusland. Het gaat niet alleen maar om een abstracte interpretatie van het recht. Het gaat gewoon ook echt over de veiligheid van Nederlanders en van onze bedrijven. Hoe gaan we daarmee om? Ja, gewoon permanent aandacht vragen ervoor. Zorgen dat die instrumenten versterkt worden om die rechtsstaat te beschermen. En als het gaat over bijvoorbeeld... Ja,
hoe doe je dat in Europa? Kun je daar een beeld van geven?
Nou, dat gaat over hoe de commissie optreedt. En dat is de commissie, dus de uitvoerende macht. Dat is het college van commissarissen. Die moet eigenlijk... Hebben die eigenlijk de afgelopen jaren... toch wel... zijn ze heel terughoudend geweest. Als je kijkt met Hongarije, zijn ze heel terughoudend geweest over hoe zij Hongarije hebben kunnen aanspreken op de problemen rond de rechtsstaat. Waardoor eigenlijk die rotte appel steeds rotter is geworden. En we nu op een punt zitten waarbij je eigenlijk denkt, ja, waar is er een uitweg? En de enige uitweg op dit moment is zorgen dat daar in ieder geval geen geld naartoe gaat van Nederlandse belastingbetalers en van Europese belastingbetalers. Omdat wij gewoon simpelweg niet weten waar dat geld terechtkomt. En omdat daar die checks en balances binnen het systeem niet werken. Maar ik denk het grotere plaatje voor burgers is. Dat het ook dat er een. Want je vroeg ook van waar zijn de grenzen van Europa. Er moet een bepaalde. Mensen moeten ook een beeld hebben. Oké, dit is Europa nu. En dan als we het over de uitbreidingsdiscussie hebben. Dan zien we de Westelijke Balkan. We zien Oekraïne. En tegelijkertijd zien we aan de binnenkant van de EU dit rechtsstaatsprobleem. Ja. Dat ga je niet allebei tegelijk kunnen doen. En wat ons betreft gaan we dus eerst die rechtsstaatsproblemen oplossen. En dan pas kijken we weer van oké, hoe gaan we die uitbreidingsproces goed vormgeven. En dan is de vraag over hoeveel doe je dan samen, ligt dan ook nog steeds op tafel.
Maar wat ik jullie allebei heel duidelijk hoor zeggen is, het belang van de Europese Unie is ongelooflijk groot voor ons in Nederland. Alleen zien we het niet altijd. Is het altijd zichtbaar? Is jouw jij zit al sinds 2004 in die Raad van Europa. En als je erin verdiept, dan denk je, zo de knetter. Wat heeft die omzicht? Een ongelooflijk netwerk. Maar heeft ook al die jaren heel veel kennis opgebouwd. En aan heel veel dossiers gewerkt. De laatste waren geloof ik dossiers over spionagesoftware. Over een bestuurlijk termijn. Naar aanleiding van Poetin. Tot aan zijn dood bij wijze van spreken in die zetel kan zitten. Dat willen we niet in Europa.
Willen we niet. Dat is het einde van de democratie. Als je een president hebt, dan hebben bijna alle landen hebben term limits. Dus in de VS mag je maximaal 8 jaar president zijn. In Frankrijk mag je 2 termijnen achter elkaar hebben. Daarna mag je wel met een pauze weer opnieuw. En een president is heel machtig. Hè? Dus een premier kun je elke dag naar huis sturen. Dat doen ze in Groot-Brittannië ook wel eens meerdere keren per jaar. Maar een president niet. En Poetin heeft nu zo voor zich, heeft de grondwet veranderd. De oorspronkelijke grondwet van Rusland zei van, nou, 2 termijnen. Nou, dat was aan het begin 2 keer 4 jaar. Toen heeft hij 1 keer de grondwet veranderd. Toen kon hij er nog 2 keer 6 jaar bij smokkelen. En heeft het nog een keer veranderd. Dan mag hij nog 2 keer 6 jaar bij smokkelen. En als je dus meer dan 30 jaar president kunt zijn, dan ben je niet meer met het binnenland bezig. Hè? Dan ben je met de oorlogen bezig. Dan ga je andere dingen doen. Dus een limiet op de termijn, en zeker van de machtigste man of vrouw van een land, die vaak ook al zijn vrienden kan benoemen in posities, is essentieel in de democratie.
En daar heb jij ook heel erg voor ingespannen. Dat is ook aangenomen, dat voorstel. Maar is dat zichtbaar genoeg? Weten we dat? Is het belangrijk dat we dat weten?
Ja, het is belangrijk dat we weten. Het is belangrijk dat we weten dat we het hebben laten lopen bij de toen Rusland de grondwet in 2021-2022 wijzigde. Het hebben laten lopen. Dit heb ik samen met Vladimir Karamurza gedaan. Die zit nu 25 jaar in de cel. En zit in een gulag. Nou, ik heb boeken geschreven, een boek geschreven waar ook Nemtsov van meeschreef. En Navalny en Karamurza. Nou, u weet, die gaan allemaal dood in Rusland. Dat is heel gevaarlijk. Moeten wij mijn werk weten? Ja, dat moeten we zelf weten. Wij vinden het in Nederland belangrijker om te praten over de laatste uitlating van Johan Derksen meestal, dan dat we kijken wat er Europees om ons heen gebeurt. Het is wat het is. Maar het heeft effect op ons. Want het feit dat we het in Rusland hebben laten gebeuren. Poetin heeft 2 oorlogen met Tsjetsjenië gevoerd. Heeft daarna een stuk van Georgië bezet. Daarna de Krim geannexeerd. Daarna Donbass binnengevallen. En uiteindelijk een grote invasie in Oekraïne. Als je denkt dat zo iemand ophoudt, als je hem nu vrede aanbiedt en dat hij daarna gewoon de regels van het spel weer hanteert, dan ben je grenzeloos naïef. En daar hebben we jaren bij gezeten, daar heb ik ook jaren voor gewaarschuwd. Ik heb zelfs een keer een hoorzitting met een FSB, een ex-FSB'er in de Duma zelf georganiseerd. Dat komt er nog in 2008. Die uitlegde wat Poetin gedaan had. En die waarschuwingen die waren er, ook van de insiders, van iedereen die er aan het kijken was. Maar ja, wij kijken vaak niet over de grens. Om je een beeld te geven hoe ver we niet over de grens krijgen. Ja, ik ga deze vraag niet aan Dirk stellen. Maar in Nederland moet je niet vragen wie de premier van België is. We hebben geen idee. Weet je, net de bondskanselier van Duitsland te noemen.
Het zijn er ook wel heel veel, hè, Pieter.
Gewoon even, de enige premier van België. Niet van al die deelstaten, wat dan ook. Nee, maar we hebben geen idee wat er in België gebeurt. Gewoon ons buurland. En dat gaat ons wel aan. Gaat ons wel aan als er iets goed gaat of iets misgaat. Soms doen ze dingen en die moeten we gewoon kopiëren van de Belgen of de Duitsers. Ik bedoel, er is helemaal niks mis mee als daar iets goed gaat. Om een goed voorstel is, waarom zou je allemaal het wiel opnieuw uitvinden?
Maar kunnen we verder leven als wij geen Europese Unie zouden hebben in de huidige staat van Europa met een oorlog op ons Europees terrein?
Ja, dat zou kunnen. Want voor de militaire samenwerking hebben we de NAVO. Dat is heel goed dat we bij de NAVO zitten met de Unie. En ga dat alsjeblieft niet verwarren en door elkaar heen laten lopen. En die NAVO die moet zijn werk daar ook gaan doen. Er is nu een concrete dreiging. Maar er zou wel een probleem zijn met onze welvaart. En in ieder geval het stukje gemeenschappelijke markt, douane-Unie, brengt ons enorm veel voordelen als land. Daar moeten we zuinig op zijn. Sommige andere vormen van samenwerking zijn soms problematisch. En dat is waarom we ook ons richten op de schuldenunie die dreigt te ontstaan in de eurozone. Die baart mij het meest zorgen van alle vormen van samenwerking, zeg ik. Maar ja, daarom richt ik me op de mensenrechten en die schuldenunie. En het verder laten functioneren van de rest van de Unie, waar dat kan.
Ja, en de schuldenunie bedoel je de bestaanszekerheid van iedereen die...
Nee, de Europese Unie heeft in haar opdracht staan dat ze geen schulden mag aangaan. En heeft in haar opdracht staan dat landen een beperkt begrotingstekort moeten hebben. Maar grote landen, inclusief Duitsland in het begin, maar Frankrijk continu in Italië ook best wel een aantal keren, hebben zich daar niet aan gehouden, wat ze enorme schulden hebben. En in de coronacrisis is de Europese Unie schulden aangegaan in het coronaherstelfonds. En er zijn nu stemmen in Europa die zeggen, nou laten we dat nog maar meer doen. Nou, als je iets ten gronde wilt richten, dan moet je vooral heel veel schulden aangaan. Dan gaat iets vanzelf kapot. Daarom zitten Dirk en ik heel hard op de lijn. Geen verdere schulden in Europa. Als Europa meer dingen wil doen, kun je erover praten, maar betaal je het wel uit de lopende begroting. Dat doe je thuis ook.
Maar kun je een... je had het net over België. Ik geloof dat koning Philip laatst zei, ik ben voor een menselijk Europa.
Ja.
Maar kun je een menselijk Europa creëren als je bijvoorbeeld heel streng bent op bijvoorbeeld die schulden, financiële staat?
Maar dat doen we toch ook bij jongeren. Dan zeggen we toch ook van, koop niet op afbetaling. Op afbetaling kopen is altijd duur. En dan kun je mee in de problemen komen. En dat vind ik het raar aan de hele discussie in de Europese Unie. Dus ze zeggen, we doen klimaatwetten, we doen natuurherstel, we doen al dat soort dingen. Omdat we het voor de volgende generatie goed willen achterlaten. Nou, als je je huidige huishouding aan de volgende generatie goed wil achterlaten, horen daar ook geringe of geen schulden bij. Dat is onderdeel van het pakket. Want anders zaalde je ze met een enorme schuld op. En landen Precies. Die enorme schuld hebben, zoals Griekenland, en die het op een gegeven moment in een schuldencrisis komen, nou, wat voor pijn je dan hebt, dat wil je niet weten.
En wat?
Dus nee, maar dit raakt wel echt gewoon de volgende generaties. Wat voor Europa geven wij door? En als dat een schuld in Europa is, nou dan denk ik, en zeker ook gezien van de ontwikkeling in de wereld, dat het op heel, heel snel mis kan gaan in de samenwerking.
En wat is voor jou dan, om met de koning van België te spreken, een menselijk Europa?
Nou ja, dat in ieder geval zorgt dat het bestuur op orde is, dat die rechtsstaat op orde is, en dat je die machinekamer van Europa, wat die de interne markt is, waar Nederland heel veel voordeel uithaalt, maar ook de bescherming dus van die rechtsstaat, dat op orde is, zodat mensen niet meer vermalen worden. Dus de kern van dat verhaal is dat we mensen meer ruimte moeten geven om in toekomst ook zelf in de hand te nemen. En daar heeft Europa ook een rol in. Dus die regeldruk beperken, dat gaat namelijk heel ver. Eigenlijk is de afgelopen jaren regelgeving gemaakt dat echt tot achter de komma wil reguleren wat er lokaal gebeurt. Van de slootrand tot en met de bouwput, tot en met het industriële productiebedrijf. En we zijn toch echt van dat een stuk minder gedetailleerd gaat worden en meer ruimte gaat geven, ook aan nationale overheden, om dat in te vullen. Omdat wij hier gewoon klem komen te zitten.
Is een menselijk Europa mogelijk, Pieter?
Als Europa haar menselijk gezicht niet terugvindt, dan heeft ze een enorm probleem. En dat zien we nu met de boerenprotesten. Er is te weinig aan de voorkant nagedacht wat voor effecten dat heeft op vooral kleine boeren. Of gewoon familiebedrijven. Er is te weinig nagedacht over wat energiearmoede betekent. Nou, in Frankrijk hebben we gezien dat Macron op een gegeven moment door de gele hesjes gewoon gedwongen werd om ervoor te zorgen dat benzine enigszins betaalbaar bleef. En als je bij grote dingen als energietransities en klimaat en stikstof niet nadenkt wat voor een effect dat op gewone mensen heeft, dan verspil je je draagvlak. Dan verspil je je legitimiteit. Want als mensen hun acute bestaanszekerheid bedreigd voelen door maatregelen die je als overheid neemt, en of die nou in Brussel of in Den Haag genomen worden, dan zullen mensen zich uiteindelijk tot jou keren als bestuurder en met enig recht. Dus Europa zal die menselijke blik moeten doen. En dat is voor Europa verrekte lastig. Want kijk, als wij iets raars doen in Den Haag, dan staan de journalisten daar met 20 tegelijk en zit ik s'avonds in het journaal en dan mag ik uitleg geven wat ik nu weer voor dom ding gedaan heb. En dat hoort ook bij een democratie. En dat ik constant verantwoording moet afleggen, ook richting iedereen. Dat is ook waarom een onafhankelijke NPO, die je niet altijd even leuk vindt, juist zo belangrijk is voor politici.
Maar is dat anders dan voor Europa?
Jazeker.
Ja.
Wat is de laatste keer dat u een Brussels politicus gegrild heeft gezien omdat hij iets raars gedaan heeft? Hoeveel van de mensen die omgekocht zijn door Qatar kent u eigenlijk? Als er in Europa een besluit genomen wordt, dan is het vaak helemaal niet duidelijk welke partijen daarvoor en tegen waren, wie ermee ingestemd heeft. En dan helemaal niet bij de Nederlandse kiezer.
Daar wordt er geen verantwoording over afgelegd.
Nee.
En dat is een groot probleem.
Het is niet alleen, het wordt niet. Het is niet eens onwil. Ik krijg genoeg.
Die zouden prima gaan zitten om dat te doen.
Ja. Ik bedoel, Europarlementariërs zouden heel graag bij OPEEN aanschuiven, merk ik, als ze gevraagd zouden worden. Maar die verantwoording tussen beleid is er niet. En dat is voor. Als je als kiezer niet weet wat je partij gedaan heeft de afgelopen 5 jaar, dan ben je toch eigenlijk niet in staat om. Dan is het heel moeilijk om een goede keuze te maken in het stemhokje. Want die moet je eigenlijk maken op basis van de plannen en of je iemand vertrouwt. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Maar ook van, joh, heeft die persoon een beetje de afgelopen 5 jaar ongeveer gedaan wat hij zei dat hij deed?
Dat is tweeledig, hè? Dus je moet aan de ene kant het vanzelfsprekend vinden dat je verantwoording aflegt. En aan de andere kant moet het ook wel gevraagd worden en in de etalage gezet worden.
Ja, maar goed, dan hebben we in Europa dus weinig. We hebben in Europa nauwelijks een Europese denkruimte. Dus we hebben een nationale televisie. Nationale, hè, dus heel wat ik al zei, we hebben. Het lukt in Nederland niet eens om een Nederlands-Vlaams televisie te hebben. Dan hebben we het gewoon even heel simpel over taalbarrière die er niet bestaat. Hè, dus dat. Ik bedoel, hoe kan het al dat wij al 20 jaar. Dat wij niet tenminste 1 of 2 gezamenlijk. De slimste mensen hebben we wel samen gedaan, of ik. Maar
ja, de Nationaal Dicté ook.
Nationaal Dicté. Maar
nee, nou, maar. Komen wij
nee, maar. Weet u, ik bedoel. Dan ziet u hoe weinig ruimte er is over een pan-Europese discussie of je bepaalde dingen samen moet doen of niet.
En dat is denk ik, dat is heel interessant, want precies daar, op die verantwoordingsfeedback die eigenlijk moet gaan ontstaan. Die komen nu naar boven op het gebied van goed bestuur, rechtsstaat en bestaanszekerheid. Als het gaat om gevolgen van die klimaat in die energietransitie.
Maar ook,
en
hoe dat ga je dat dan merken?
Nou ja, dat merk je gewoon omdat mensen in Nederland, wij voelen dat die ontwikkelingen ons direct raken. En wij willen wel verantwoording gaan...
We voelen die Europese regels ook.
Wij voelen dat. En wij willen wel iemand erop aan kunnen spreken. En dat is hartstikke terecht. En dan ga je naar de Tweede Kamer. En dan denk je, soms wijst dan een minister, die wijst dan naar Brussel. En dan loopt het dood. Nee, dat moet niet doodlopen. Daar moet iemand aanspreekbaar zijn die ook gewoon verantwoording kan afleggen voor de keuzes en voor het beleid dat gemaakt is.
Tot slot, Pieter, we hebben straks Dirk in de Europese Unie. Gaat allemaal anders worden?
Ja, hij heeft natuurlijk wel iets van 749 collega's dan. Dus dat is een grote uitdaging. Maar Dirk, het voordeel van... ik ben nog steeds zelf lid van de EVP. En Dirk heeft natuurlijk in de EVP gefunctioneerd. Dat is de grootste partij, zeg maar. Iets
de fractie waar jullie ook aansluiten, waarschijnlijk.
Ja, nou, waar ik zelf in zit in de Raad van Europa. En overigens over de toelating van nieuwe leden gaat. Dat is het vermakelijk eraan. Maar we hopen ons aan te sluiten. En je hoopt met je politieke familie ook invloed te kunnen uitoefenen over die richting van Europa.
En waarom kan Dirk, omdat hij Dirk is, daar een rol in spelen?
Nou, hij heeft dan een paar wijzigingen aangebracht in het pan-Europese verkiezingsprogramma van de EVP op het gebied van natuur en stikstof die Nederland gaan helpen. En als je dus niet alleen daar zelf zit in je eentje, maar ook straks een fractie van tussen 150 en 200 leden dat standpunt kan innemen omdat dat in het verkiezingsprogramma staat en dat uitgelegd wordt, dan kun je in Europa door het goede netwerk, en dat netwerk heeft hij omdat hij daar jaren zit, dat netwerk heb ik in Straatsburg. Tijdens dit ding komt er een sms'je binnen omdat een Europese commissarisoverleg wil. Dat komt door dat netwerk wat ik uit Straatsburg heb. Ja, die kennis die je hebt, maar ook de kennis over de Europese processen, die zorgt ervoor dat je hopelijk een paar dingen kunt bijsturen. Niet alles, maar wij hopen dan dat Dirk op het gebied van economie en op het gebied van landbouw en stikstof dingen kan doen. Reinoud iets kan zeggen over hoe de bedreiging van China en Rusland en niets en grote andere opkomende machten is op de Unie en wat we moeten doen. Dat Femke dat justitiebeleid, waar ze een kei in is, dat ze dat mee kan vormgeving in Brussel. En dan hoop ik dat wij heel zichtbaar zijn en een impact hebben als nieuw sociaal contract in Brussel.
Het gaat wel ergens over, hè, op 6 juni.
Het gaat zeker ergens over, ja.
Wat fijn dat je hier wilde zijn tijdens alle Den Haagse perikelen, maar ook, begrijp ik, Europese perikelen. Ik zou zeggen, bel de commissaris terug. Hartelijk dank dat je hier wilde zijn in Ruurlo. Dirk, wij gaan ons opmaken voor degene die net ook al besproken is door Pieter Femke van der Meulen. Dit was aflevering 2 van NSC in Europa.